Mooi, we gaan lezen een stukje uit Exodus, hoofdstuk 17, vanaf vers 8 tot en met 16. We lezen daar het volgende. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: kies ons mannen uit. Trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuvelstop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Gur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen ze een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Gur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. En de Heere zeide tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heer is mijn banier. En hij zeide: de hand op de troon des Heren. De Heer heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Tot zover. Het is een bekende geschiedenis die je ongetwijfeld vroeger wel eens geleerd hebt en gezien. Maar ook in het licht van de gebedsweek licht ik dit eruit om u te bemoedigen en te inspireren om het gebed serieus te nemen. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Om God serieus te nemen. Want gebed is een uitdrukking van het serieus nemen van God. Om de relatie met Hem krachtig en levend te houden. En als je kijkt naar de gebeds fases, dan zie je eigenlijk drie verschillende fases in je gebedsleven. Het allerbelangrijkste in je gebedsleven is wat we net gedaan hebben. Hem te aanbidden om wie hij is. Dat is waarom je hem aanbidt. Twee, lofprijzing. We loven en prijzen, zoals we dat ook onderling kunnen doen. Je hebt het geweldig gedaan. Je bent goed. Dit heb je uitstekend opgelost. Je looft iemand. Je prijst iemand, zo kun je God ook prijzen voor zijn werk. En danken. Danken, dat is als ik iets geef, dan is het heel beleefd. En we leren de kinderen ook nog, maar de kleinkinderen op dit moment, om te danken. Dat zijn de drie belangrijkste dingen in je gebedsleven. Aanbidding, lofprijzing en dankzegging, wat we net gedaan hebben. Maar daarvanuit gaat het door. God voedt ons op om met hem mee te werken. Om medearbeiders te zijn. Dat is een onderdeel van discipelschap, zoals de Bijbel het zegt, dat hij ons laat opgroeien. En dat hij in zijn wonderbaarlijke raad besloten heeft u en mij te betrekken bij zijn koninkrijk en zijn plannen. Wij mogen met hem meewerken. En in de voorbeden mag je ontdekken wat zijn dan de werken van God. Hij wil zijn wil aan ons bekendmaken en ons een plek geven in zijn arbeidsveld. Maar er is nog een derde fase. En dan gaat het hier over. Strijd. Oorlog. Een gevecht. Het gebed. En Paulus beschrijft dat in Efeze 6. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de lucht. Dat gedeelte spreekt over strijd. We moeten de wapenrusting aandoen en strijd voeren. Nou, deze drie dingen zie je ook terug bij Israël. Israël werd uit Egypte geleid en ze waren en u leest dat in Exodus 15. Ze loofden en prijzen God, want hij had hen door de... uit Egypte geleid, door de rivier heen en in vrijheid gebracht. De lofzang van hun bevrijding. God deed grote dingen. Zij trokken op door de woestijn, op weg naar de belofte. Israël op weg naar de vervulling van de belofte, zoals God had beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal je dit land geven als een eeuwigdurende inzetting. En dan zie je Israël door de woestijn trekken en ze maken allerlei dingen mee. God voorziet, de Jehovah Jireh, de voorziener, was daar. Maar ze morden ook veel, dat doen wij nooit, maar zij wel. Israël moordt, omdat ze het niet eens waren. Ze wilden nagenoeg weer terug naar Egypte toe. Zoals iemand wel eens gezegd heeft, ze waren wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hen. Dat moest door die woestijn heen. Dat heeft te maken met het oude leven, het oude denken van ons mens zijn. Dat moet eruit, want we moeten nieuw gaan denken. We moeten nieuw gaan leven. Het nieuwe leven moet doorbreken. En dat gaat niet vanzelf. En dat was ook bij Israël. Voordat ze de vervulling hadden in dat beloofde land, moesten ze door allerlei processen heen. En ze moesten nog eens leren. Want God is een goede opvoeder. Ze moesten leren strijden. Ze moesten het land innemen. Dat ging niet vanzelf. Dat moest door een oorlogssituatie gebeuren. Ze moesten het gevecht aangaan. Ze moesten confrontaties aangaan. En hier zien we na een maand dat ze de woestijn doorgetrokken waren, krijgen ze de eerste grote confrontatie. En er ontstond oorlog, strijd. Het is niet opvallend, als je de geschiedenis van Israël leest, dat er voortdurend oorlog is. Regelmatig komt dat terug. Waarom is dat? Waarom zijn er van die bloederige verhalen waar je over leest? Dat waren geen theekransjes die daar gebeuren in de oorlogen des Heer. Mensen werden gedood, de speren en de zwaarden werden gebruikt om elkaar te lijf te gaan. Nou, ik weet niet hoeveel je van die films hebt gezien uit het geschiedenis, hoe dat dan eruit ziet, zo'n slagveld. Stervende mensen, afgehakte ledematen, kreunende gewonden. Het was een groot spektakel wat daar bezig was. Dat had te maken met de oorlog. Oorlog is iets verschrikkelijks. Maar je ziet dat. En sommige mensen die zeggen dat oorlog, dat willen wij niet. En ook uit het oude verbond, die verhalen, die willen wij eigenlijk niet toelaten. Maar dat is een onderdeel van Gods verlossingsprogramma. Israël werd geroepen door Abraham, Isaac en Jacob. En hij ontstond dit volk. En ze hadden één groot doel om uiteindelijk de verlosser voor te brengen. Anders zou u vanmorgen hier niet zitten. En waarom is het dat Israël voortdurend onder druk stond en die oorlogen moest voeren? Want we zien in de geestelijke dynamiek dat als Israël overwonnen zou worden, vernietigd zou worden, dan zou de Messias niet voortgekomen zijn uit dit volk. Israël was de draagmoeder van het koninkrijk Gods. Daarom noemde God zich ook de God van Israël. En natuurlijk zijn wij blij dat Jezus gekomen is. Maar zonder Israël had dat niet plaatsgevonden. En daarom, geestelijk gezien, was er voortdurende aanvallen op Israël. En zie je die oorlogsverhalen, omdat de tegenstander via probeerde Israël te vernietigen. En dat doet hij nog steeds. Tot aan de dag van vandaag. Was hem bijna gelukt in de Tweede Wereldoorlog. Deze week zijn de 46 grote presidenten, koningen en zo, en onze, die gaan naar Jeruzalem toe. Holocaust, herinnering tegen het antisemitisme. Antisemitisme komt rechtstreeks uit de hel en het is niet uit te roeien. Het heeft te maken met het universele een gevecht wat bezig is, waar Israël een centrale plaats in neemt. Israël was de eerste keer geroepen om uiteindelijk de Messias voor te brengen. Om de verlosser van de wereld voor te brengen. Israël is nu weer teruggeroepen naar het land en Gods genade was er. Ze zijn niet vernietigd, ondanks 2000 jaar verstrooiing. Ze zijn weer teruggekeerd naar het land dat hij beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. En ze wordt klaargemaakt opnieuw als een soort baarmoeder om de Messias voor te brengen voor de tweede keer. En dat is het hele gevecht achter de politieke en militaire strijd die er gaande is in het Midden-Oosten. Vandaar, die rol van Israël en de oorlogen rond Israël zijn eigenlijk heel, bijbels gezien, normaal. En dat houdt niet op. Het wordt niet makkelijker. Een paar weken geleden was er bijna een wereldoorlog. Wat te maken met dat volkje. Iran vervloekt Israël. En is bezig om een instrument te zijn om Israël van de aardbodem weg te vegen. Maar het zal niet lukken. Het is dat God er is. God heeft Israël beschermd, teruggebracht en haar plaats gegeven. En we zijn in voorbereiding voor die tweede komst. Houd uw oog op Israël gericht als u bijbels wilt denken. Deze geschiedenis laat iets zien hoe die strijd gevoerd moet worden, kan worden. Wat zien we hier voor beeld? Amalek. Ik heb hier wat opgeschreven over Amalek. Amalek is de kleinzoon van Esau, de broer van Jacob. En van het volk der Amalekieten, de nakomelingen van Amalek. Het volk van Amalek was de aardsvijand van Israël uit het boek Exodus, hebben we net gelezen. Amalek is een zoon van Elifas, de kleinzoon van Esau en een achterkleinkind van Isaac. Zo, leuke familie. Genesis 36. En Timna was een bijvrouw van Elifas, de zoon van Esau, en zij baarden aan Elifas Amalek. Dit zijn de zonen van Ada, Esau's huisvrouw. De Amalekieten waren verwant aan Israël, een broedervolk. Ze waren nomaden en woonden vooral in het zuidenland, het noordelijke deel van het Sinaï-schiereiland. De 12 verspieders die Canaan hadden verkend, noemden in hun relaas de streken waar sommige van die volken woonden. U kunt dat lezen in nummer 13, vers 29. In het zuidenland woont Amalek. En dan gaat het nog een stukje verder. De vorige bewoners van hun land werden in de tijden van Abraham onderworpen door de Elamitische koning moeilijke naam had deze man, Kedorlaomer. Staat hier. En zijn bondgenoten, want van deze wordt bericht. Daarna keerden ze terug en kwamen te En-Mispal, dat is Kades, en sloegen het gehele gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die te Gazezon Tamar woonden. Dus het is een relatie. Uiteindelijk kun je zeggen, we behoren allemaal bij hetzelfde geslacht. Wij zijn voortgekomen uit Adam en Eva. Maar je ziet vanuit Israël, vanuit Jacob, Esau, ontstond er een relatie met die Amalekieten. De Amalekieten werden vijand van Israël. Amalek is het beeld van de duivel. De Bijbel zegt dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw om te vernietigen. De aard van Amalek, en u vindt het ook bij de jodenhater Haman, die de Joden wilden vernietigen, was ook een Amalekiet. Kwam uit dat geslacht voort. En het is het beeld van de duivel die je door de geschiedenis steeds terugvindt. Het kwaad. De duivel. De draak. De Satan, hoe je hem ook noemen wil, heeft een strijd op deze planeet. En de strijd is gefocust op alles wat van God is. De strijd in Israël heeft te maken met het feit dat Israël een heenwijzing is naar God. De strijd in de gemeente, rond de gemeente, vervolgde gemeente, heeft te maken omdat de gemeente pretendeert de verlosser te kennen en de waarheid te bezitten. En een heenwijzing te zijn naar de hemel. De huwelijken, instelling van God, staan voortdurend onder druk. De Amalek van deze tijd maakt overuren om aan te vallen. En dit is de tijd van oorlog. En hier zien we hoe die oorlog gevoerd moet worden. Wat zien we hier gebeuren? In vers 9, Mozes zeide tot Jozua, kies ons mannen uit. Trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Dat was de strategiekamer van Israël. Er werd besproken, luister Jozua, je moet mannen uitkiezen. Oh ja, zegt Jozua, wat moet je doen dan? Je moet strijden. Opvallend dat hij staat, kies mannen uit. Tegenwoordig zouden we zeggen mannen en vrouwen in de gemeente van Jezus. Maar in dit geval, hij moest ze kiezen. Nou, je keuzes zijn gebaseerd op de kennis van iemand. Je gaat niet zomaar een soldaat naar het front sturen. Jozua wist wie die mannen waren. God weet wie strijdbaar is geworden. Als u tot geloof komt, dan ben je als een babytje. En een baby stuur je niet naar het front. Die moet opgevoed worden. Die moet krachtig gemaakt worden tot volwassenheid, zodat hij in staat is om strijdbaar te zijn in deze boze wereld. En Jozua koos ze uit. En die moesten zich opstellen. En Mozes zei, ik ga de heuvel op met mijn staf. Die staf is een heel belangrijk onderdeel van zijn leven. Denk aan de staf die hij meenam naar Farao. Daar waren krachten van God mee verbonden. De staf van Mozes. En vers 10 lezen we, Jozua nu deed wat Mozes hem gezegd had. Dat vind ik een hele mooie zin. Jozua luisterde naar God. Jozua kon gebruikt worden in de strijd. Jozua had autoriteit. Waarom? Omdat hij geleerd had om te gehoorzamen. Gehoorzaamheid in een leger is heel belangrijk. Gehoorzaamheid in de Bijbel is heel belangrijk. Heel veel zaken kunnen niet doorbreken in ons leven omdat we eenvoudig niet gehoor willen geven. En tegenover gehoorzaamheid staat ongehoorzaamheid. Dat was niet het geval met Jozua. Hij luisterde naar Mozes. En hij deed wat hij van hem vroeg. En hij streed tegen Amalek. Hij ging het gevecht aan. En zie het beeld wat hier naar voren komt. Hier staat Jozua met zijn mannen en daar Amalek en de strijd begon. De speren waren geslepen, de zwaarden waren scherp en ze begonnen het gevecht aan. En zoals ik net al beschreef, daar lagen mannen dood, neergestoken, doorspiest met de speren. En die lagen daar op dat veld en de gevecht was voortdurend bezig, continu. Het bloed vloeide. En wat doet Mozes? In de strategiekamer zegt, ik ga die heuvel op. En dat doet hij ook. En wat deed hij daar boven op die heuveltop? Met samen met de Aaron en Gur staat hier. Hij hield zijn hand omhoog. Hij stond te kijken naar het dal waar het gevecht bezig was. Waar de oorlog compleet was. En wat hij deed, was dit. Zijn handen omhoog. Later krijg je de vertaling, als je het verder leest, de hand op de troon van God. Oftewel, God serieus nemen. Mozes, zoals Jezus ook, het belangrijkste taak op was gebed. Wat is bidden? Bidden is je hand leggen op de troon van God. En je zegt, oké, die wereld bestaat van het koninkrijk Gods. En deze wereld is bezig hier op aarde. En die zijn met elkaar verbonden. En Mozes wist, als geestelijk mens, als ik mijn hand op de troon leg, kan Gods kracht vrijgezet worden in het dal. En dat zie je ook. Zolang hij zijn hand op de troon van God had gelegd, kreeg Jozef en zijn mannen de overmacht. Hoe werkt dat? Als we bidden, begint de Heilige Geest te werken. En de Heilige Geest gaf kracht aan deze soldaat. Maar die kracht kwam voort uit het feit dat de hand op de troon van God lag. Door Mozes. En later als hij vermoeid wordt, en als u het maar eens probeert, een tijdje zo met je handen in de lucht te staan, dan worden die handen moe. Pakte een steen, ging zitten en Aaron en Gur hielden hem zijn handen omhoog. Het gevecht was in volle gang. Op twee fronten. Het eerste front was gebedstrijd. Denk aan Paulus. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden machten. En doordat hij de hand op de troon van God legde, kwam er kracht vrij in het dal. En het had grote gevolgen. Als hij zijn handen omlaag deed, met andere woorden, als er geen gebed was, als de hand niet lag op de troon van God, won Amalek. En werd Jozua teruggedreven in de defensief. Maar zodra die handen weer omhoog gingen, kwam de kracht van God weer, werd vrijgezet door het gebed heen en overwon Jozua. En de sleutel van dit gedeelte is vers 13, dat ene woordje. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. Een combinatie tussen gebed en strijd. We zien dat door de Bijbel heen terugkeren. Denk aan Nehemia, die moest die muren bouwen. Maar de strijd was zo hevig, ze werden aangevallen om dat werk van God te stoppen. Wat deed Nehemia? Hij riep de Heer aan. En hij stelde wachters aan. Wachters, eigenlijk hetzelfde beeld, die zich richtte op God. En ze konden de strijd voeren. Maar er was wel een wachtersrol van biddende mensen. Continu zien we dat als de hemel wordt aangeroepen, we hebben net Psalm 107 gelezen, dat er een werking is van de geest van God. God werd serieus genomen. En op deze manier werd de overwinning behaald. Ik moet denken, ik geloof dat ik het hier wel eens verteld heb, van een gemeente waar 5 oudere vrouwen aan het bidden waren. We elke donderdag bij elkaar gingen bidden. Voor de gemeente. Wat deden ze? Ze legden hun hand op de troon van God. Ze zeiden: God, wees genadig over deze gemeente. Elke donderdag. Maar wat gebeurt er met oudere vrouwen die boven de 80 jaar worden? De kans is groot dat ze dan bevorderd worden tot heerlijkheid. En dat gebeurde met deze vrouwen. Eén voor één werden ze opgenomen in heerlijkheid. Dat klinkt heel wat anders dan ik zeg, ze gingen dood. Ze stierven. Nee, ze werden opgenomen in heerlijkheid. Dat is voor de ouderen in ons midden. We zijn op weg om opgenomen te worden in de heerlijkheid. Maar wat gebeurde er? Donderdags werd er niet meer gebeden. En de Amalek stond op en begon de gemeente aan te vallen. Op relationeel vlak, op huwelijksvlak, financieel vlak. Allerlei problemen ontstonden er in die gemeente. En ze begrepen het niet. Wat gebeurt hier? Er was groei, er was zegen, er was ontwikkeling. En op een gegeven moment stokte het. Werden in het defensief gedrongen. De gemeente in dit land is in het defensief gedrongen. Door de Amalek die met zijn brutale werken ons in het defensief heeft gebracht. We kunnen mooie liederen zingen van we zijn overwinnaars. De grootheid van God. Maar als je de praktijk bekijkt vandaag alleen in de gemeente van Nederland. De gemeente van Jezus in Nederland. Dan zie je dat we in het defensief zitten. We zijn in een soort overlevingsstand. Redden we het nog of redden we het niet? Dat is al tientallen jaren bezig. Is de gemeente uitgeroeid? Heeft Amalek gewonnen in dit land? Het lijkt vaak van wel zo. Wat is de oorzaak? De oudsten gingen ook zich afvragen, hoe kan dat nou dat we nu zoveel problemen krijgen? Waarom zitten we in de defensief? Waarom is er geen ontwikkeling? En ze kwamen tot de conclusie. En God hielp hen daarbij om inzicht te krijgen waar het vandaan kwam. En toen ontdekten ze sinds het moment dat die vrouwen niet meer baden op donderdagmorgen van 10 tot 12 en de hand op de troon van God hadden gelegd, ging het fout. Een gemeente die niet bidt, staat onder grote druk van de Amalek van deze tijd. Ik noem dat het gevaar van gebedsloosheid. Kan ook in je eigen leven zo zijn. In Deuteronomium staat er nog wat over Amalek, die viel aan. Wat viel die aan? We lezen dat in Deuteronomium 25. Hoe hij op de weg ontmoette, sloeg onder u de staat, al de zwakken achter u. Met andere woorden, en gij wat moeder, is dat trok door de woestijn heen? En wat viel die aan, de zwakke plekken? Amalek, u leest het in Deuteronomium 25, hij viel bij zwakke plekken aan. En dat is precies wat hij doet. Hij weet precies onze zwakke plekken. En hij ziet ons en hij probeert ons aan te vallen. Wat doe je als je zwakke plekken tegenkomt? Wat doe je met je zwakte? Amalek, Satan, is een moordenaar. Een vernietiger. Hij wil maar één ding. De mens, kroon de schepping, laten vervallen en diep wegdouwen onder de grond. En wat is de oorzaak dat wij vaak de nederlaag lijden? Gebedsloosheid. Het grootste probleem van de afgelopen 30, 40 jaar, ondanks bewegingen van de geest van God die mensen oproepen om te bidden, is gebedsloosheid. Maar de andere kant is, en dat is wat God vandaag en de dag aan het doen is, in deze eindtijdfase van de geschiedenis, waar Amalek op allerlei manieren probeert vernietigend zijn werk te doen, compleet met oorlog, letterlijk, is hij bezig om een leger op te richten die gaat doen wat Mozes deed. Die gaan bidden. Die gaan het gebed, nee, God serieus nemen. En die gaan de handen op de troon van God leggen. En gaan zeggen, de Heer is mijn banier. Kijk naar die oorlogssituaties. Dan zie je daar die vaandels te midden van dat leger. En dat leger is geschaard rond de vaandel. De banieren. Jehovah Nissi, de Heer is onze banier. Dat is wat er gebeurt als je hand op de troon legt. Wie is ons grote voorbeeld in dit alles? De Heer Jezus. Wat was het geheim van het succes van Jezus? Hoe is het mogelijk dat hij door dit lijden en de druk en de aanvallen, en we weten niet dit van wat hij heeft meegemaakt, onder die druk, hoe kon hij die machten van de boze overwinnen? Hoe kon hij de Amalek overwinnen? We lezen dat in Hebreeën 5 vers 7. Waar hij gevochten heeft. Het hoofd. Eigenschap van Jezus was zijn priesterschap. Hij had zijn hand op de troon van God. Als hij dat niet gedaan had, hadden wij hier niet gezeten vanmorgen. We lezen in Hebreeën 5 vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Jezus gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. Het geheim van Jezus en het geheim van de christelijke gemeente vandaag is dat ze leren om te bidden. En het gebed God serieus te nemen. Jezus bad omdat hij van bidden hield. Hij wist dat er iemand was die altijd naar hem luisterde. Hij wist dat er altijd iemand was die hem volkomen begreep. Daarom ging hij zo vaak in gebed. Hij wist een onvoorwaardelijke liefde. Wat een mens niet kon geven, kon zijn vader wel geven. Dus heeft u het ook wel eens. Dat je het idee hebt dat je de enige bent en dat ze je niet begrijpen. Of dat je gekwetst bent. Of beledigd. Wat een mens ook maar allemaal kan overkomen. Dat je mishandeld bent. Er is één plek waar genezing is. Waar vergeving is. Waar echte liefde is. Waarachtige liefde is. Blijvende liefde is. De 1 Korinthe 13 liefde is. En dat is bij God. Jezus wist dat. Daarom bad hij zoveel. Hij genoot ervan om zijn vader te aanbidden. Om de vader te eren. Want hij genoot van de liefde en de tegenwoordigheid van God. Zijn liefelijkheid. En dat was de hoofdreden waarom Jezus zo vaak bad. Maar hij had een tweede reden. Hij moest bidden om te overwinnen. Hij moest de strijd aangaan, anders hadden wij hier vanmorgen niet gezeten. Hij moest bidden en smeken om gered te worden uit de greep van de duivel en de macht van de dood. En om de wil van God te kunnen uitvoeren, dwars tegen het strijd en de moeites heen. En zover ik het begrepen heb vanuit de schriften, vanuit wat we om ons heen zien, het is hem gelukt. Hij worstelde in de hof van Gethsemane. God legde zijn hand op de troon van God. En God heeft hem verlost uit die macht van de Amalek. En Jezus, en daarom zingen we dat van harte, hij is meer dan, hij is overwinnaar. En wij zijn meer dan overwinnaar, zegt de Bijbel, als we dezelfde weg gaan. Jezus is ons voorbeeld. Wat hebben we gezien? Oorlog. De bewustwording wordt steeds heftiger naarmate de tijd voortschrijdt dat wij inderdaad in een oorlog zitten. Zoals ik al zei, een paar weken geleden was het bijna letterlijk zo. En persoonlijk geloof ik dat in de komende jaren dat werkelijk gaat gebeuren. Het is een expressie van wat in de geestelijke wereld bezig is. De overste van deze wereld, de Amalek, die de wereld in zijn greep probeert te houden, weet dat zijn tijd kort is. En hij probeert het alle macht, met oorlog, zonder oorlog, met enzovoort. Als u weet dat per jaar in 2018 er voor 350 miljard gespandeerd is aan wapenmateriaal. Waarom? Uit angst, maar ook uit machtswellust. Het rijk der duisternis probeert zijn greep, de Amalek probeert zijn greep op de wereld te houden. Maar hij weet dat zijn tijd kort is. Het gevecht is in volle gang, de oorlog wordt letterlijk. En of je nou christen bent of niet, je krijgt ermee te maken. Ook al proberen we te ontvluchten. Het verschil is dat christenen, gelovigen, een beroep kunnen doen op de onuitputtelijke macht van God. En hoe wordt die macht vrijgezet? Dat hebben we vanmorgen gezien. Exodus 17. Wat duizenden mensen deze week gaan doen. Door gebed, door samen te zijn. Door te gaan zitten daar, gebeden uit te bidden, wat je in wezen doet. Je zet in de hemelse gewesten Gods kracht vrij over concrete situaties. De hoop voor dit land ligt bij Jezus en de biddende gemeente. De hoop voor je eigen leven ligt bij Jezus en je gebedsleven. De hoop voor de gemeente is een toon in tijd in dit land dat we uit onze defensiviteit komen en op gaan rukken om dit land voor Jezus in te nemen, komt voort uit Jezus en de biddende gemeente. Dat is de hoop. Dus in de komende jaren de gemeente van Jezus niet opstaat om dit land terug te nemen, dan zal de Amalek zijn grillige kracht en macht meer en meer gaan tonen. We zijn nu al geïnjecteerd met machten, met een denkwijze die totaal ingaat tegen Gods orde. Wie heeft daarvoor gezorgd? Of het nou abortus is, of allerlei verschillende vormen van omgaan met elkaar, de normen en waarden op allerlei vlak. We zitten in het defensief. Maar God zegt, sta op. Ga de strijd aan. Leg je hand op mijn troon. En ik zal laten zien wie ik ben. We hebben gelezen, zo overwon Israël de Amalek. Wat wil ik hiermee zeggen vanmorgen? Eigenlijk maar drie dingen. Bid. Als je overwinnend leven wil hebben, bid. Als je een overwinnende gemeente wil hebben, bid. Als we dit land willen veranderen, bid. Als we de wereld willen veranderen, bid. Jezus is ons volgegaan en de wereld is door hem overwonnen. Dat gaat de wereld ook zien. Maar hij wil dat wij met hem meegaan in de overwinning. Dat er overwinnaars worden. Niet verliezers. Ook in je eigen leven niet. Ik zie dat mensen vaak, als ze gebedsloos zijn, gebedsloosheid hebben in hun leven, dat ze onder de druk van de Amalek staan. Maar zo gauw ze hun stem verheffen. En deze week was ik in Alkmaar met 350 mensen die daar aan het bidden en vasten waren. En er kwam kracht vrij. Iemand zag een beeld ook van Nederland. De vlag ging half stok. Nou is het beeld van half stok, een vlag een half stok, betekent dat er rouw is. Maar toen we aan het bidden waren met 350 man voor dit land, ging de vlag omhoog. Beeld van overwinning. Dat kan ook in je eigen leven plaatsvinden. Wat zei Paulus? In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Het is toch veel prettiger om een overwinnaar te zijn, of niet? Te midden, als je dat leest in Romeinen 8, te midden van situaties die heel moeilijk waren. Verdrukking. De dood. Al die dingen waar wij mee te maken hebben. Zonde, het kwaad. Het zit om ons heen. Hoe kom je daar doorheen? Bidden. Doe een beroep op de troon van God. Leg je hand daarop. Hef de banier op. En schaar je rond de banier van Jezus. En dat is wat u deze week gaat doen. Als u samenkomt om te bidden. En dan komt de overwinning. We hebben gelezen hier tot slot. De strijd zal zijn van geslacht tot geslacht. Met andere woorden, als je de overwinning hebt behaald, dan mogen je je klaarmaken voor de volgende veldslag. Dit gaat door tot het einde van de wereldgeschiedenis. Als uiteindelijk de complete overwinning komt bij zijn tweede komst. Er zijn mensen die zijn zich niet bewust in wat voor wereld we leven. Die hebben nog steeds het ideale plaatje van de reclamesblokken, wat allemaal gezellig en fijn en aardig is. De wereld is keihard. De Amalek van deze tijd is vernietigend bezig. Het is geen rozengeur en maneschijn. Het is een complete oorlog om deze planeet. En de overwinnaars, die worden behaald door mannen en vrouwen die bidden. En daarom is mijn oproep ook deze week. Groei naar overwinning door gebed toe. En in Openbaring lezen we wie overwint, wie overwint, wie overwint. Loop er niet voor weg, zoals iemand eens zei. Kijk de vijand recht in de ogen. Maar ik zou zeggen, hef je ogen op naar de hemel en kijk de vijand recht in je ogen en kom tot overwinning. Wat voor vijand het ook is, hoe groot zijn kracht ook is, God is sterker. Laten we bidden. Vader, we danken u voor de banier die opgestoken is in de hemelse gewesten, in de geestelijke wereld waar één naam op staat, de naam van Yeshua Messiach, de koning van Israël en de koning der volkeren. Dank u voor de complete overwinning die hij behaald heeft. Over de Satan, over de Amalek van deze tijd. En Heer, vaak zitten we in het defensief omdat we niet weten wat we moeten en dat we geen kracht hebben om te overwinnen. Als we onze handen op de troon van u leggen, dan kan de beweging komen van de Heilige Geest. En die zal ons sterken. Heer, dat we in de strijd van het leven u aanroepen. En misschien zijn er hier wel mensen vanmorgen in een hevige strijd. Het kan ook zijn dat die mensen zijn die gewoon in de ontspanning bij God zijn. En dat is goed. Maar het kan ook zijn dat je nu in een periode bent van strijd. En zegt God, leg je hand op mijn troon. Hef je ogen op naar de hemel. Van waar zal je hulp komen? Je hulp zal zijn in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. En ik ga je kracht geven om er doorheen te gaan. Wees niet bevreesd. En ik dank u Heilige Geest dat u ons sterkt in de strijd. Omdat we overwinningen zullen behalen. We danken u voor de toekomst dat we weten dat die overwinning volledig gestalte gaat krijgen. Ook al zal er nog hevige strijd zijn op deze planeet. Want de Heer Jezus is volkomen overwinnaar. Zijn troon staat van eeuwigheid tot eeuwigheid. En de Amalek van deze tijd zal verliezen. Amen. Amen.